Dank u, Heer, dat we u mogen ontmoeten, Heer. Dat u altijd, Heer, een open hart voor ons hebt, Heer. Dat wij met alle zorgen bij u mogen komen, Heer. Ja, Heer, u staat daar en u ontvangt ons, Heer, in uw grote liefde. Dank u wel, Heer, dat wij u hebben mogen bezingen. Dank u, Heer, dat u altijd daar voor ons bent, Heer. Wilt u uw woord openen deze morgen, in Jezus' naam. Opdat wij, Heer, verkwikt, Heer, gereinigd, genezen naar huis mogen keren, Heer. In uw naam. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, heeft u ook zo genoten van de getuigenissen? Amen, hè? Van elke getuigenis heb ik genoten. En ik heb ook weer, als het ware, een steun, een bevestiging gekregen. Maar eerst wil ik aan u vragen, want dat houdt ook verband met de genezingsdienst over 2 weken. U hoeft niet per se uw hand op te steken, maar zeg het dan tegen de Heer in uw hart. Wie is er ziek? Wie heeft een lichamelijke beperking of een gebrek? Wie heeft dat? Ik zie geen vingers. In ieder geval iemand. Het is duidelijk zichtbaar. Maar er zijn er veel meer. Broeders en zusters, straks na afloop, dan wil ik met de ouderlingen en ook met ieder die vurig is. Wie is vurig? Wie heeft nu een vurig hart? Linda? Wie heeft een vurig hart? Heb ik uw hulp nodig. We gaan straks voor de zieken bidden. Dat heeft de Heer op mijn hart gelegd. En ik wil al diegenen met een vurig hart wil ik vragen om mee te helpen bidden naar voren te komen straks. Als de ouderlingen de zieken de handen opleggen, komt u naar voren en vormt u een kring om alle zieken straks. Ja? Oké. Nou, broeders en zusters, de Heer heeft mij eigenlijk vandaag gearresteerd, maar dat krijgt u dadelijk wel te horen. Broeders en zusters, ook Bijbelse mannen Gods, broeders en zusters, Bijbelse mannen Gods zijn mensen van vlees en bloed, waren mensen van vlees en bloed, met fouten en gebreken, veel tekortkomingen. Maar broeders en zusters, ze hebben overwonnen door de grote genade van God omdat zij hun leven in de handen van de Heer hebben gelegd. Zij zijn God gehoorzaam geweest. En ze zijn ingestapt in de weg die God voor hun leven had bepaald, broeders en zusters. En uit genade betoont de Bijbel hun eer, terwijl in feite God het werk heeft gedaan. Toch worden zij geëerd, broeders en zusters. Denk maar bijvoorbeeld aan koning David. Koning David was een overspeler. Hij was een moordenaar. Maar God was hem genadig en de Bijbel geeft hem zelfs eer. Nou, wie kan dat nou bedenken, toch? Dat is alleen maar God. Leiders hebben ook gebreken, broeders en zusters. Net als wij allemaal. Wij hebben allemaal veel tekortkomingen, veel gebreken. Zegt u amen? Amen, hè? Broeders en zusters, en daarom is het zo belangrijk dat wij beseffen wie wij in Christus zijn en wat wij bezitten. U hebt het gehoord in de getuigenissen. Wie zijn wij in Christus? We zijn gerechtvaardigd door het offer van Jezus, broeders en zusters. Met al onze tekortkomingen ziet de Heer ons als volmaakt, gewassen door zijn bloed. Wij mogen voor God staan. En broeders en zusters, vandaag wil ik het leven van Abraham vergelijken met het leven van Petrus. Dat zijn grote mannen Gods geweest en de Bijbel geeft hun respect en eer. Maar het waren mensen die ook zondigden en worstelden met hun leven achter de Heer aan, achter Jezus aan, broeders en zusters. Soms zondigden zij, maar dan keerden zij weer terug op de weg achter God, broeders en zusters. Abraham, met name, wordt in de Bijbel de vader van alle gelovigen genoemd. De vader van alle gelovigen, broeders en zusters. God rechtvaardigde hem, niet omdat hij zo geweldig was, omdat hij geloofde. Daarom werd hij gerechtvaardigd door God, broeders en zusters. En de Bijbel, die noemt hem zelfs Gods liefhebber. Gods liefhebber noemt de Bijbel hem. Dat is toch geweldig? Als God van je zegt, broeder, of Hans, of Roland, of Priscilla, ik beschouw jullie als mijn liefhebbers. Dat is toch geweldig? Dat is toch een geweldig compliment? Broeders en zusters, God riep Abraham om uit het land Ur te vertrekken en naar het land Kanaan te gaan. En hij gehoorzaamde God. En wat had hij? Hij had geen Bijbel. Hij had helemaal niks. Hij gehoorzaamde het gesproken woord van God. Hij gehoorzaamde het gesproken woord van God. Op dit moment wordt het woord van God gesproken, broeders en zusters. Gehoorzaam Gods woord. Abraham gehoorzaamde en hij verliet alles. Hij liet alles achter. En de enige vastigheid was het woord wat hij hoorde. En misschien dat hij een week later dacht van, heb ik dat wel goed gehoord? Heb ik dat wel goed gehoord? Misschien heb ik mij vergist. Misschien was het een hallucinatie. Maar God sprak tot hem en hij gehoorzaamde. En God beloofde aan Abraham een talrijk nageslacht. Allereerst een feitelijk nageslacht uit zijn zoon die op dat moment nog niet geboren was, Isaac. God beloofde hem een nageslacht en Israël, het volk Israël kwam uit hem voort. Maar God beloofde hem ook een geestelijk nageslacht. Een geestelijk nageslacht. Hij is de vader van alle gelovigen. Ieder die in Jezus gelooft. Van al deze mensen is Abraham de vader. En de naam Abraham betekent dan ook vader van een grote menigte. Vader van een grote menigte. En broers en zussen, God riep hem en hij ging op weg. En hij kwam terecht in het land Kanaan, in Sichem. En Sichem betekent schouder, het betekent ook last, betekent plicht. Betekent plicht. En hier op deze plaats, waar hij die plicht, die last als het ware aanvaarde, daar bouwde hij voor God een altaar. En hij aanvaarde de roeping en de opdracht die God hem gaf. Namelijk dat hij aan zijn kinderen en aan zijn kleinkinderen zou vertellen dat er een geweldige God is. En dat er een God is die leeft. Dat was de opdracht. En hij aanvaarde die opdracht, broeders en zusters. En hij kreeg de opdracht om zijn kinderen en kleinkinderen alles te vertellen over Gods gerechtigheid. Abraham was gerechtvaardigd, omdat hij geloofde. Hij geloofde God. En wij ontvangen gerechtigheid als wij God geloven. Als we het offer van Jezus aannemen. En daar in dat land Kanaan, en Kanaan was een land van afgodendienaren, daar aanbad hij God en bouwde voor God een altaar. Maar broeders en zusters, Abraham was een mens van vlees en bloed. En de Bijbel zegt, hij reisde heen en weer tussen de Bethel en Ai. En u weet, Bethel betekent huis van God. Maar Ai betekent ruïne. Ruïne, puinhoop. En Ai was de stad van de Ammonieten. En de stamvader van de Ammonieten, dat was Ammon. En Ammon was geboren uit incest tussen Lot en zijn jongste dochter, broeders en zusters. Zijn jongste dochter. En de Hebreeuwse rabbijnen, of de Joodse rabbijnen, die leren dat de getalswaarden van het huis van God, Bethel en Ai, die hebben te maken met de Messias. Die hebben te maken met de Messias. En ze zeggen, die getalswaarden berekenen dat Abraham zich op de weg van de Messias bevond. Een weg van bergen en van dalen. Hij zwalkte heen en weer tussen Gods huis en een puinhoop. En we weten dat de wereld een puinhoop is. Hij zwalkte heen en weer, broeders en zusters. En op die momenten kwam hij op een gegeven moment terecht in Egypte. En Egypte is het beeld van de wereld. Hij dwaalde af. En daar in Egypte loog Abraham over zijn vrouw, over Sara. God houdt niet van leugenaars, broeders en zusters. Maar Abraham loog over zijn vrouw Sara uit angst voor zijn hachje. Hij loog tegen Farao. En Farao was de koning van Egypte. En hij zei tegen Farao, Sara is mijn zuster en niet mijn vrouw. En dat was voor Farao redenen om Sara te schaken en in zijn harem te stoppen, broeders en zusters. Maar nu zien we dat terwijl Abraham liegt, Farao was waarschijnlijk te goede trouw, want het was in die tijd was het normaal dat een koning een harem had. Terwijl Abraham liegt, beschermt desondanks God zijn kind. En hij trof Farao met grote plagen, staat er in de Bijbel geschreven. Met grote plagen. Is dat niet genade? Als je een kind van God bent, dan vertoef je onder de bescherming van God. God houdt van zijn kinderen. En God beschermt ons. Niet omdat wij geweldig zijn, omdat wij gerechtvaardigd zijn. Door het bloed van Jezus. En zo trok Abraham weer terug naar dat gebied tussen Bethel en Ai. Maar broeders en zusters, nu ging hij terug naar die plaats waar hij eerst voor God een altaar had gebouwd. Een altaar van aanbidding. Een altaar van aanbidding. En dat was een goed besluit. Als wij het moeilijk hebben, dan is het heel verstandig dat wij terugkeren naar die plaats van aanbidding. Want daar gaat het alleen maar om Jezus. Daar gaat het alleen om Hem. Wij mogen terugkeren in al onze moeilijkheden. En broeders en zusters, vanaf dat moment had hij een les geleerd en bouwde hij regelmatig aanbiddingsaltaren voor de Heer. En hij had ontmoetingen met God. En ik wil een klein gedeelte hierover lezen, broeders en zusters, in Genesis 13... Genesis 13, vers 1. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst had gestaan, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar, wat hij daar vroeger had gemaakt. En Abraham riep daar de naam van de Heer aan. En vers 14, broeders en zusters. En de Heer zei tegen Abraham, nadat Lot zich van hem afgescheiden had, sla toch uw ogen op. Kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten, het westen. Want al het land dat u ziet, zal ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte, in zijn breedte, want ik zal het u geven. Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn, en bouwde aldaar voor de Heer een altaar. Al het land wat je ziet, is de boodschap hier, daar mag je overheersen, Abraham. Ik heb het je gegeven. En vanaf dat moment heerste Abraham. En had hij ontmoetingen, regelmatig ontmoetingen. Oh, sorry. Allemaal wakker. Daar had hij regelmatig ontmoetingen met de Heer. Hij had speciale ervaringen met het offer van God. En dat is zo belangrijk. Ieder van ons moet ervaring hebben. Moet ervaringen hebben, meervoud, met het offer van God. Met het offer wat Jezus voor ons heeft gebracht. In Genesis 14 lezen we bijvoorbeeld dat hij een ontmoeting had met Melchizedek. En Melchizedek was de pre-existentie van Jezus, de hoge priester. En in Genesis 15 had hij een visioen. God sprak tot hem. En in Genesis 15, op een ander moment, bracht hij aan de Heer een speciaal brandoffer van dieren. En dat wil ik met u lezen. Genesis 15, vanaf vers 9. Een speciaal brandoffer in opdracht van God. En dat brandoffer is een geweldig schaduwbeeld van het kruis van Jezus. Vers 9. Hij zei tegen hem, haal voor mij een 3-jarige jonge koe. Een 3-jarige geit, een 3-jarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem en deelde ze midden door. En legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Maar God zei tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen. En men zal hen 400 jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. Daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. En in goede ouderdom begraven worden. De 4e generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd. En zie, er was een rokende oven. En een brandende fakkel die tussen de stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Broeders en zusters, dit is een geweldig schaduwbeeld van het offer van Jezus aan het kruis. Een offer om de slapende mens, Abraham sliep, om de slapende mens van de macht van de duisternis, waar die roofvogels, die wilde vogels heersen, waar die demonen heersen, om die mens vrij te maken. Broeders en zusters, in deze wereld heerst het wild gevogelte, heersen de demonen, broeders en zusters. De duivel heerst in deze wereld, maar God heeft het laatste woord. Gelooft u dat? Amen, broeders en zusters. En daarom ging God zelf als een vurige fakkel dwars door die geslachte dieren heen. En God opende zelf een weg. God zelf deed het, broeders en zusters. God opende een bloedweg. Niet wij, hij opende de weg. Hij ging een verbond aan. En dat betekent dat wij op die weg achter Jezus aan hem moeten volgen. Het is Gods verbond met de mens. Niet wij zijn goed, God is goed. En hij heeft zich naar ons overgebogen, broeders en zusters. En ik denk dat juist in deze tijd Abraham een geweldige relatie met God moet hebben gekregen. Want in Genesis 18, daar staat geschreven, Genesis 18 vers 17 staat geschreven, dat God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? God had geen geheimen meer voor Abraham. En dat is een geweldige positie, broeders en zusters. Zo dikwijls moeten wij worstelen om iets van Gods wil te vernemen voor ons leven. Maar als je echt die vriendschappelijke relatie met hem hebt en een liefhebber van God bent, dan zal God niets voor jou verbergen. God zal je laten zien welke weg je moet gaan. En hij zal dat in je hart geven. Maar als je dan in Genesis 20 terechtkomt, dan lees je dat Abraham weer zwakke momenten heeft. Weer zwakke momenten, want hij liegt opnieuw over zijn vrouw. Opnieuw is hij hoogstwaarschijnlijk bang voor zijn hachje. En nu liegt hij tegen Abimelech. En Abimelech was een koning in Kanaan. De koning. Sorry. Hij was koning in Gerar. En Abraham, die was waarschijnlijk bang om Sara te verliezen. En hij loog. Sara moet een hele mooie vrouw zijn geweest, ondanks haar hoge leeftijd. En Abimelech ook, eveneens schaakte Sara om haar in zijn harem onder te brengen. En opnieuw is God Abraham genadig. Hij is Abraham genadig. En de Bijbel zegt in Openbaring 21 en 22 dat de vreesachtigen en de leugenaars, die worden in de poel des vuurs geworpen. Maar God beschermt Abraham. Niet omdat Abraham geweldig is. Abraham was een leugenaar. Abraham was bang voor zijn hachje. Maar God beschermde hem omdat Abraham gerechtvaardigd was door het offer van Jezus. God beschermde hem. En dat is een bevoorrechte positie. God veroordeelt, God spreekt de leugen van Abraham niet goed. God spreekt niet goed dat hij bang was. Maar God beschermde hem. God beschermde hem, broeders en zusters. En ik wil met u lezen Genesis 20, vers 3 tot 7. God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem: zie, u gaat sterven vanwege de vrouw die u hebt genomen, want zij is met een man getrouwd. Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd. Daarom zei hij: Heer, wilt u dan echt een onschuldig volk doden? Heeft hij mij niet zelf gezegd: zij is mijn zuster? En zij, ook zij zelf heeft gezegd: hij is mijn broer. Met een oprecht hart en met zuivere handen heb ik dit gedaan. En God zei tegen hem in de droom: ik weet ook dat u dit met een oprecht hart hebt gedaan. Ik heb u er ook van weerhouden om tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Abraham de leugenaar, God noemt hem een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en al wat van u is. God beschermde Abraham. En Abimelech, die zou moeten sterven. Omdat Abimelech niet gerechtvaardigd is door het offer. Abimelech had rechtvaardig gehandeld. Maar hij was een grote zondaar die niet gered was door geloof. En daarom zou Abimelech onder het oordeel van God terechtkomen, broeders en zusters. God keurt geen zonde goed, maar God beschermt zijn kinderen. En terwijl Abraham zelf gebrekkig was, God gaf hem de opdracht om te bidden. Om te bidden voor Abimelech. Even kijken welke versen dat zijn. Abimelech in vers 15 spreekt tot Abraham en Abimelech vers 15 zegt: zie, mijn land ligt voor u open. Ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sara zei hij: zie, ik heb uw broer, en dat is natuurlijk ironisch bedoeld, ik heb uw broer 1000 zilverstukken gegeven. Zie, laat dat mogen dienen als sluier voor de ogen, voor u en voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abraham bad tot God en God genas Abimelech, zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij weer kinderen konden krijgen. Want de Heere had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten vanwege Sara, de vrouw van Abraham. Broers en zusters, toen ik net uit Oosterbeek uit het verpleeghuis kwam, toen legde de Heer op mijn hart om te bidden voor de zieken in de gemeente. Ik heb jarenlang echt willen bidden voor de zieken in de gemeente, omdat ik zelf ziek ben. En dan is er als het ware een hindernis. Je voelt je gehinderd. Maar broeders en zusters, God sprak: bid voor de zieken. Dat is onze taak als ouderlingen, voor de zieken te bidden. En Abraham was kinderloos, hij had geen kinderen. Maar je leest hier, hij bad voor de vrouw van Abimelech en al die dienstmaagden daar. En de vrouw van Abimelech was kinderloos, kon geen kinderen krijgen. En al die vrouwen, die dienstmaagden ook niet. En Abraham, die hetzelfde euvel had, die moest bidden voor Abimelech. En zij genazen. God gaf hun genezing. En ik wil graag na de dienst bidden voor de zieken. En ik vraag of de ouderlingen mee willen bidden. En ieder die een vurig hart heeft, kom naar voren en vorm een kring om al die zieken, om voor hun te bidden. En laat de genezing maar aan God over. God geneest op grond van ons geloof. Niet omdat wij geweldig zijn, het is genade. Zullen we dat doen? Amen. Hè? Broeders en zusters, Abraham werd getest. Abraham werd getest. In Gods opdracht moest hij zijn zoon, moest hij offeren. En wat zal naar menselijke opvattingen in zijn hart zijn omgegaan? God, u hebt mij, ik heb zo lang gewacht, u hebt mij een zoon gegeven. En nu moet ik die zoon offeren. Dat zou een menselijke reactie zijn geweest. Maar dat was niet de reactie van Abraham. Broeders en zusters, dat wil ik ook even met u lezen. Genesis 22. Genesis 22, vers 6 tot 8. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Toen gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham. Het was zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur, het hout. Waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mijn zoon. Zo gingen zij samen. Vers 12. Toen zei hij, en dat is God, steek uw hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heer zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heer zal erin worden voorzien. Is God niet goed? God is goed, hè, broeders en zusters. We dienen een levende God. Ik wil nog een paar woorden wijden aan Petrus. Ook Petrus werd geëerd. Maar Petrus, dat weten we alle, was ook een man van gebreken, tekortkomingen. Maar Petrus, de katholieken noemen hem de eerste paus. En de orthodoxe gelovigen noemen hem de eerste patriarch. Petrus wordt geëerd. Onverdiend. Onverdiend, broeders en zusters. En Petrus ontmoette Jezus voor het eerst in het huis van zijn schoonmoeder. Jezus genas zijn schoonmoeder. En aansluitend in Lucas 5, bij die wonderbare visvangst. Petrus was wezen vissen, maar had niets gevangen. Helemaal niets. Maar hij stond Jezus toe om vanuit zijn boot naar de menigte op de oever te preken. En na afloop van die preek, toen zei Jezus tegen hem, Petrus, steek af naar de diepte. Ga naar diepe water en werp daar opnieuw het net uit. En Petrus gehoorzaamde en hij ving zoveel vis dat de Bijbel zegt dat het net scheurde. Het net scheurde, broeders en zusters. En toen hij zag, was hij zo verbaasd dat hij aan de voeten van Jezus neerviel. Hij zei, Heer, ga uit van mij, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ik ben een zondaar. En dan lezen we dat nadat ze terug waren gekeerd aan de oever, dat Petrus alles verliet en Jezus volgde. Hij volgde Jezus. Na een diep zondebesef gehoorzaamde Petrus, net als Abraham, aan die innerlijke stem die zegt, volg Jezus. Hij verliet alles, broeders en zusters. En Petrus kreeg net als Jezus ook een belofte van een geweldig groot nageslacht. Jezus zei tegen Petrus, vrees niet, van nu af aan zul je mensen vangen. Van nu af aan zul je mensen vangen. En op een ander moment zei Jezus tegen Petrus, Petrus, op de Petra van jouw belijdenis. En Petra betekent een grote, sterke rots. Maar Petrus, de naam Petrus betekent een steen, een klein stukje rots. Petrus, jij bent maar een klein steentje, een kleine rots. Maar die belijdenis van jou, dat Jezus de Christus is, is een sterke rots. En op die belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Op die belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus had een ervaring dat Jezus de Zoon van God was, broeders en zusters. En hij geloofde dat Jezus de Messias was. En Petrus had net als Abraham geweldige ervaringen, maar soms hele bittere. Hele bittere ervaring. Een mooie ervaring was toen hij met Jacobus en Johannes op de berg van de verheerlijking was. En daar zag hij dat de gedaante van Jezus en het aangezicht van Jezus en de kleding van Jezus werden veranderd. En Jezus begon te schijnen als de zon. En daar zag hij Jezus spreken met Mozes en Elia. En daar hoorde hij de stem van God. Dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Jezus is mijn geliefde zoon. Hoor hem. En broeders en zusters, Jezus had regelmatig zijn discipelen verteld dat hij zou moeten sterven, zou moeten lijden voor het volk. Maar Petrus wilde dat niet aan. Hij wilde daar niet aan en hij wilde dat niet aannemen. En daarom kwam ook Petrus, net als Abraham, op een gegeven ogenblik in problemen. Hij had geweldige ervaringen, maar ook hij was als Abraham een zwak mens, vol fouten, vol tekortkomingen. En dat de oude natuur, broeders en zusters, de oude natuur van de mens is zwak, is een zwakke natuur. In onze eigen kracht zullen we falen. Als we niet oplettend zijn, dan laat die oude natuur zich af en toe gelden, hè? En dan doe je dingen die je eigenlijk niet zou willen doen, broeders en zusters. En Petrus, die begon te pochen op zijn liefde voor de Heer. Hij pochte: Heer, al zal iedereen u verlaten, ik zal u nooit verlaten. Heer, al worden al die andere mededisciplen van mij, al worden die aan u geërgerd, ik zal nooit geërgerd worden. Heer, al zouden ze mij in de gevangenis gooien, ik zal u niet verlaten. Heer, al moet ik met u sterven, dan zal ik met u sterven. Petrus pochte. En op dat moment was hij oprecht. Hij dacht dat echt. Maar hij had niet in de gaten dat hij zwak was, broeders en zusters. En door hoogmoed verloochende hij Jezus. En Jezus had hem notabene verschillende malen gewaarschuwd, broeders en zusters. En zelfs in zijn eigen kracht sloeg hij het oor van de dienstknecht van de hoge priester af met een zwaard. Van Malchus, broeders en zusters. Hij dacht dat hij het aanstaande lijden en de aanstaande dood van Jezus moest verhinderen. En hij handelde in eigen kracht. Maar hij had niet in de gaten dat hij Gods plan in de weg stond. En dat doen wij zo vaak, hè? Dat we in eigen kracht handelen op een situatie in ons midden, in de gemeente of thuis. Dan handel je, maar je hebt niet in de gaten dat je Gods raadsplan in de weg staat. Daarom is het goed dat we eerst de Heer vragen: Heer, wat is uw wil voor deze situatie? Leer mij uw stem te verstaan. Leer mij u te gehoorzamen. Dan wordt veel ellende voorkomen, broeders en zusters. Ik wil met u dat hele bekende schriftdeel lezen over Petrus. Matteüs 26, vers 69. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Dat was op het moment dat Jezus gearresteerd was al. En een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei: Ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen. Petrus was bang, net als Abraham. Als het te werkelijk omspant, broeders en zusters, zijn wij geneigd ons eigen hachje te beschermen. Hij ontkende het in het bijzijn van allen en hij zei: Ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem. En die zei tegen hen die daar waren: Hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw, met een eed En hij zei, ik ken de mens niet. Ik ken Jezus niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus. Werkelijk, u bent een van hem. Van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus, die tegen hem had gezegd, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. In de beproeving faalde Petrus. Hij zakte voor het examen, broeders en zusters. Hij zakte voor zijn examen. Maar broeders en zusters, het is genade dat Jezus hem op dat moment diep in de ogen keek. Dat kunt u lezen in Lucas 22. Jezus keek diep in de ogen van Petrus. En daar moet Petrus alleen maar liefde hebben gezien. En wat zo wonderbaarlijk is, en de Bijbel spreekt daar helemaal niet over, maar alleen in 1 Korinthe 15 vers 5 kunt u dat lezen. Jezus had een persoonlijke ontmoeting met Petrus later. De evangelieën spreken daar niet over. Alleen 1 Korinthe 15 vers 5, daar staat dat Jezus een persoonlijke ontmoeting had met Cephas, met Petrus. En Jezus heeft hem genade geschonken en hem gerestaureerd. Het is genade alleen, broeders en zusters. En Petrus kreeg een herkansing. Want hij was gezakt voor zijn examen, bij wijze van spreken. En later, toen werd hij opnieuw getest. En daar was sprake van een naderende executie door de Romeinen tijdens de christenvervolgingen in Rome, broeders en zusters, door keizer Nero. En de overlevering, die luidt dat Petrus vluchtte. Dat Petrus vluchtte. En nu wil ik eerst met u Johannes 21 lezen. Johannes 21, vers 18 en 19. Daar zegt Jezus tegen Petrus, voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander, en die ander is de Heilige Geest, die zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wil. Als je Gods wil vraagt, dan loop je de kans dat de Heilige Geest tegen je spreekt en zegt, ik wil dat je dat doet of daarheen gaat, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil. En broeders en zusters, dit is de profetie van Jezus over wat Petrus overkwam in Rome. Hij vluchtte voor die vervolgingen, broeders en zusters. Maar op zijn vlucht ontmoette hij Jezus. Ontmoette hij Jezus. En Petrus, zo luidt de overlevering, Petrus vroeg aan Jezus, Heer, waar gaat u naartoe? Heer, waar gaat u heen? En het antwoord van Jezus was, ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. Ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. En Petrus wist dat dat betekende dat hij niet mocht vluchten en zijn broeders en zusters in de steek laat. En hij ging terug en hij ondersteunde de vervolgende christenen in Rome. En er kwam een moment dat hij werd gearresteerd. En hij werd veroordeeld tot de kruisdood. En uit respect wilde hij niet als Jezus worden gekruisigd. En hij zei tegen zijn beulen, kruisig mij ondersteboven, met mijn hoofd naar beneden. Petrus voelde zich niet waardig om dezelfde dood als Jezus te ondergaan. En zo gebeurde het. En broeders en zusters, dit is de grote, grote overwinning van Petrus. En ook voor ons heeft de Heer een tweede kans. Misschien een derde, een vierde, een vijfde. Misschien de 100ste kans. Hij is een God van genade. Hij is een God van genade. En er is een geweldige overeenkomst tussen de levens van Abraham en van Petrus. Want Melchizedek, het type van Jezus, kwam Abraham tegemoet met brood en wijn. Met brood en wijn. En ook Petrus had brood en wijn van Jezus mogen ontvangen, net als de andere discipelen. En uit Hebreeën 7 lezen we dat moment dat Melchizedek brood en wijn bracht, dat daar vooruit wordt gezien naar een nieuw priesterschap. Een nieuw priesterschap op grond van het nieuwe verbond dat Jezus sloot. Niet het Levitische priesterschap op grond van het oude verbond, nee, het nieuwe verbond dat Jezus heeft gesloten. En dat nieuwe verbond, dat nieuwe priesterschap is beter dan het Levitische priesterschap. En wij zijn allen, zegt 1 Petrus 2, we zijn allen koningen en priesters onder een nieuw verbond. Onder een nieuw verbond. En Jezus bood ook Petrus brood en wijn aan. En vandaag mogen ook wij het heilig avondmaal vieren. En staat Jezus opnieuw hier met brood en wijn. En hij zegt tegen ons, stap in dat nieuwe verbond. Een verbond dat ik met je wil sluiten op grond van het offer wat ik heb gebracht. Ik ben een genadige God en ik genees al jouw ziekten en ik vergeef al jouw zonden. Is God niet goed, broeders en zusters?